Het gaat over de naam Jezus vanmiddag. En in verband daarmee lezen wij Hooglied 5 vanaf vers 9 en Lucas 18 vanaf vers 35. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de Cedis. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Dan Lucas 18, vanaf vers 35. En het geschiedde als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat bedelende. En deze horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat het was. En zij boodschapten hem dat Jezus, de Nazarener, voorbij ging. En hij riep zeggende, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zo veel te meer, Zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende, wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei, de Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende. En volgde hem, God verheerlijkende, en al het volk dat ziende, gaven Gode lof. Zondag 11 is aan de beurt. Zondag 11. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van 2-1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met ware geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. Ten eerste Jezus, zo wordt hij genoemd. Ten tweede Jezus, hij maakt zalig. Ten derde Jezus is alles of niets voor mij. Dus ten eerste Jezus, zo wordt hij genoemd. Ten tweede, Jezus, hij maakt zalig. Ten derde, Jezus is alles of niets voor mij. Het gaat in zondag 11 vanmiddag over de naam Jezus. En misschien doet u dat wel pijn. Pijn omdat u hem niet kent. Pijn omdat u hem al zo lang niet gezien of gesproken hebt. Of misschien heb je er helemaal geen zin in zondag 11. Omdat de naam Jezus je niets zegt en niets doet. Hoe komt het toch dat het in ons leven zo weinig over hem gaat? Laten we nu eerlijk zijn. We wisten allemaal dat het vanmiddag over zondag 11 zou gaan. Hebben wij er naar uitgezien? Was het ons verlangen, onze begeerte, dat ik hem mag kennen? Of vervolgen te kennen, dus meer van hem te mogen kennen? Ben je verwachtingsvol naar de kerk gegaan, want daar waar Jezus voorbij komt, dan zou je hem toch kunnen aanroepen? Als het over Jezus gaat in de kerk, dan is hij zo dichtbij. Zou hij misschien vanmiddag naar mij willen horen? Zou hij misschien vanmiddag mij zalig willen maken? Zou hij misschien vanmiddag mijn ogen willen openen? Zou ik hem misschien vanmiddag na kortere of langere tijd weer mogen ontmoeten onder de prediking van het woord? Wij koesteren zoveel andere begeerten. Wij zijn wellustig, eerzuchtig. Hebzuchtig. Hoe komt dat toch dat onze begeerte zo weinig uitgaat naar Jezus? Wilt u eens kijken wat er boven zondag 11 staat in uw boekje? Van God de Zoon en onze verlossing. Wat? Heeft de naam Jezus iets te maken met onze verlossing? Of vergaat het ons vanmiddag nu net als de Joden die zeggen wij hebben nog nooit iemand gediend? Waar hebben we het toch over? Moeten wij bevrijd worden? Zo ervaren we dat helemaal niet. We zien de zonde niet als een knellend juk. Wij voelen de banden niet van de slavernij van de Satan. Ik weet niet wat de dichter het over heeft van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Is het misschien daarom dat de naam Jezus mij zo weinig of helemaal niets zegt? Catechismus brengt de Zoon van God ter sprake in verband met de verlossing van zondaren. En dan moet je eens lezen in Hooglied 1. Dan verlangt de bruid ernaar te weten waar haar bruidegom haar liefste wijt. Daar wil ze zijn. Dat betekent daar waar de naam van Jezus verkondigd wordt, daar wil ze zijn. Daar verlangt ze naar, daar wil ze bij zijn. Als zij weet dat daar de grazige weiden zijn, waar ze voedsel kan vinden voor haar ziel. Zeg mij aan waar gij weidt en waar gij de kudde legert. En Is dat nou een scherp contrast, een scherpe tegenstelling vanmiddag? Dat je hart uitgaat naar de dingen van de wereld. En dat deze bruid maar één verlangen heeft, dat ze daar wil zijn waar haar Jezus is. Waarom wordt de Zoon van God Jezus genoemd? Genoemd. Appello staat er in het Latijn. Appelleren. Appel doen. Ons Nederlands woord. Daar hoop ik straks ook mee te eindigen. Dan moet je me goed vasthouden. Waarom wordt hij zo genoemd? De vraag laat in ieder geval zien dat Jezus zichzelf die naam niet heeft gegeven. Wordt genoemd. Dus iemand anders heeft gezegd dat dat kindje dat uit Maria geboren werd, de naam Jezus moest hebben. God had de engel Gabriel gezonden naar de aarde en dat tegen Maria gezegd. En later, toen Jozef erachter was gekomen dat zijn verloofde in verwachting was en helemaal ontdaan was en van plan was om haar stiekem te verlaten, toen had God weer een engel gezonden en Jozef uitgelegd wat er aan de hand was en ook Jozef gezegd dat dat kindje de naam Jezus zou moeten krijgen. En Jozef had zelfs de uitlegger bijgekregen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus God de Vader zelf heeft zijn kind de naam Jezus gegeven. Wat een heerlijke naam, die hem altijd vergezelt. Ik denk daar in de hof van Gethsemane, bij Judas en een deel van de tempelpolitie en de soldaten ruw de hof binnenkomt en brutaal voor Jezus staan en dan vraagt hij: wie zoekt gij? En dan zeggen ze: Jezus. Wat een wonder, hè? Niet Johannes, niet Jacobus, daar heeft Judas helemaal geen belang bij. Jezus. En als hij straks aan het kruis hangt, de Zoon van God, dan staat de beschuldiging boven zijn hoofd geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Op beslissende momenten van zijn leven wordt zijn naam geopenbaard. Waarom? Waarom heeft de Zoon van God een naam gekregen? Was over nagedacht. Waarom heeft de Zoon van God een naam gekregen? Wel, twee redenen. In de eerste plaats zegt zijn naam iets over wie hij is en wat hij doet. En als God de Vader hem dus die naam Jezus geeft, dan wil God blijkbaar dat wij zullen weten wie Jezus is en wat hij doet. En weet u wat nou zo schitterend is in die naam van Jezus? Dat wie hij is en wat hij doet volledig in overeenstemming is met elkaar. Ach, de vader en moeder van de latere discipel Judas hebben hun jongetje die schitterende naam gegeven, Judas, Godlover. Ze hebben het vastgedaan met het diepste verlangen dat de naam van de Heere verheerlijk zou worden uit de mond van het jongetje. Welke godvrezende ouder zou dat niet als zijn hoogste en liefste doel stellen? Dat zijn kinderen God gaan grootmaken. Judas had een prachtige naam. Maar hij was niet zo. En hij deed ook niet zo. Zijn daden waren niet in overeenstemming met zijn naam. Maar hoe geheel anders is dat met Jezus? Zijn naam betekent dat hij zondaren zalig maakt en verlost van al hun zonden. En hij doet het. En hij doet het. Wat een prediking, hè. Als Jozef 's avonds zijn zoon ging roepen, Jezus, thuiskomen. Dan klonken door de straten van Nazareth, God maakt zijn volk zalig van hun zonden. Daar is hij, de zaligmaker. Elke keer als een zondaar hem aanriep, zoals de blinde Bartimeus, dan was dat de meest heldere, duidelijke, heerlijke prediking. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij doet het. Hij is zoals hij heet. En hij doet zoals hij genoemd is. Je moet maar met je zonden lopen. Je moet maar niet weten hoe je van je schuld bevrijd moet worden. Je moet maar in de aanvechting zijn dat het nooit en te nimmer kan, omdat je zo'n vreselijke berg met zonde hebt. Je moet de dood maar voor ogen zien. En dan hoor je, Jezus, wat? Jazeker, hij maakt zalig. Hij maakt zalig van zonde. Hij verlost van zonde. Hij maakt gelukkig. Stel nu eens voor, ik moet er niet aan denken, dat God zijn zoon geen naam had gegeven. Dan hadden we toch niet geweten dat er een zaligmaker was. Dan hadden we toch niet geweten dat zondaren verlost kunnen worden van hun zonde en gelukkig kunnen worden. Maar nu weten we het wel. De Vader wil dat die naam geopenbaard wordt op de aarde. En dat hij verkondigd wordt over de aarde. En dat iedereen van die naam zal horen. Zodat niemand hoeft te wanhopen. Er is een zaligmaker. Er is een verlosser. Als je zelf niet van je zonden af kunt komen, Jezus. Het is net, elke keer als zijn naam genoemd wordt, dan is het net alsof de Vader uit de hemel naar hem wijst en zegt, kijk, daar loopt hij. Kijk, daar is hij. En dan het tweede. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Waarom heeft de Vader hem een naam gegeven? Wat denk je? Om hem bij zijn naam te noemen, te roepen, zoals Bartimeus dat heeft gedaan. De blinde Bartimeus zit langs de weg van Jericho te bedelen. Zien kan hij niet, maar horen des te beter. En hij hoort geroezemoes en vraagt wat het is. En dan vertellen ze hem zo heel verachtelijk dat Jezus de Nazarener voorbij komt. Wat? Jezus? Wat? U veert recht op, want het gaat over Jezus vanmiddag. Hij gaat roepen, natuurlijk. Als de Vader vanmiddag zegt, kijk, daar is hij. Dan is het de bedoeling dat je je mond open doet. De mond van je hart. En dat je gaat roepen, Jezus. Waarom? Ontfermt u zich over mij. Ik ben blind. Ik ben doof. Ik ben dood. Ik ben onbekeerd. Ik ben verloren. Ik ben ongelukkig. Zeg maar wat je bent. Roep hem toch aan. In de dag van de benauwdheid. Hij zal er u uithelpen. En ge zult hem eren. Daarom, ik durf niet. Nee, maar daarom heeft de Vader hem die naam gegeven. Opdat wij hem zouden aanroepen. Jezus. Nou zie je wat er gebeurt. De Vader geeft hem die naam, Jezus, opdat wij zouden weten wie hij is en wat hij doet. En hij geeft hem ook die naam, opdat we er gebruik van zouden maken. En dat we hem zouden aanroepen vanuit de nood van ons bestaan. Om zijn gunst, die zo oneindig groot is, te mogen ervaren. Arme, verdommelijke Adamskinderen mogen zo omgaan met die naam, Jezus. Zou je geen hooggespannen verwachting hebben als hij voorbij komt? En je roept hem aan. Zou hij stoppen bij je? Zou hij voor je gaan staan vanmiddag? Zou hij zeggen, Bartimeus, of vul je eigen naam maar in, wat wil je? Zou hij? Als je een kruimeltje geloof had, dan zou je niet vragen, zou hij mij ook zalig willen maken? Maar dan zou je zeggen, ik zou niet weten waarom hij het niet zou doen. Als je een kruimeltje geloof hebt. Dan zeg je, Heere, u hebt toch uw eigen zoon die naam niet gegeven, opdat wanneer ik hem aanroep, hij niet zal horen? Ik weet zeker dat hij het doet. Daarom heeft hij een roepnaam gekregen, opdat wij hem zouden aanroepen. Jezus. En nu eerlijk vanmiddag, heeft deze naam betekenis gekregen in uw leven? Heb u gebruik gemaakt van die roepnaam Jezus? Of laten we hem stilzwijgend voorbij gaan? Dan hebben wij onze godsdienstige plichten vanmiddag vervuld. We zijn weer naar de kerk gegaan. En dan zeggen we ook nog, wij doen wat we kunnen. Dat is mensen plicht. En ondertussen dan, laten we de Heer Jezus zo Jericho naar binnen gaan en dan komt hij er nooit meer terug. Nee, als je in de kerk zit en Jezus komt voorbij, dan moet je zijn naam aanroepen. Dat is één, Jezus, zo wordt hij genoemd. Onze tweede gedachte, Jezus. Hij maakt zalig. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt. Wat is dat eigenlijk, zalig maken? Dat is gelukkig maken. Oh, dus zonder Jezus ben ik niet gelukkig? Nee. Je kunt wel doen alsof, je bent het niet. Zonder Jezus heb je altijd de dreiging van de dood en het eeuwig omkomen boven je hoofd hangen. Zonder Jezus zijn er de donkere wolken van Gods toren tegen onze zonden. Je bent helemaal niet gelukkig. Je bent misschien verdoofd of verblind door de dingen van de wereld. Satan heeft een enorme macht om de pijn en de leegte die er van binnen zijn niet te laten voelen. Maar dat je heel stil op je bed ligt en het leven komt op je af en de dood komt op je af, dan ben je helemaal niet gelukkig. Dus Jezus maakt zalig. Jezus maakt gelukkig. O, als geen ander heeft de Heere Jezus de mensen gezien als diep en dood ongelukkig. En daarom was hij zo met die scharen bewogen. Hoe maakt hij dan gelukkig? Ja, de een wordt gelukkig met een hoop geld. En de ander, als die maar heeft wat zijn hartje begeert op deze wereld. Maar onze catechismus zegt het heel eenvoudig. Omdat hij ons zalig maakt, dat is van al onze zonden verlost. Van al onze zonden verlost. Kinderen, we hebben een beetje ijspret gehad van de week. Maar je moet er natuurlijk niet aan denken als het ijs niet dik genoeg is en je schaatst. En je zakt door het ijs en je schiet weg onder het ijs. Daar is het zo aardedonker. En je kunt de weg terug niet meer vinden. O, als dan de hulp niet tijdig daar is. Als er niet een hand is die je nog grijpt. Dan zie je alleen maar de dood voor ogen. Kijk, op de ijsbaan of op het natuurijs vrolijk schaatsen terwijl de zon schijnt. Dat is natuurlijk prachtig. Dan zegt de naam Jezus je ook helemaal niets. Maar verlost van zonde, dat is nog vele malen erger dan wanneer je door het ijs zakt en je schiet zomaar door naar beneden en je kunt onmogelijk de weg terugvinden, de dood voor ogen. Wel, weet je wat onze natuurstaat is? Dat wij denken dat we lekker gezellig met z'n allen op de ijsbaan aan het schaatsen zijn. En de zon schijnt en je hebt een rode wang. Je geniet ervan. Maar in werkelijkheid liggen wij eigenlijk onder dat ijs. Alleen wij voelen het niet. Wij merken het niet dat we in doodsnood zijn. Zonder God, zonder hoop op deze wereld. Jezus, hij maakt gelukkig. Ja, maar als je over het ijs zwiert, dan ben je toch gelukkig? Zie je nu? Zie je nu wat er nodig is? Wil ooit die naam Jezus hartelijke belangstelling krijgen in je leven, dan is het toch nodig dat je, laat ik maar zo zeggen, zo'n doodsnoodervaring kent in je leven. Al is het misschien maar een paar seconden dat je onder dat water bent geweest en gelijk al een handje grijpt en eruit trekt. Maar misschien moest het wel zo ver komen dat je bewusteloos geraakt bent. En dat je nog gereanimeerd bent. En dat je als een wonder gespaard bent. Ja, dan weet je het maar al te goed later. Dat je hapte naar adem. Alleen dat ijskoude water dat kwam naar binnen. Je moest sterven. God ontmoeten. Jezus, hij maakt gelukkig. Wie heeft er vanmiddag werk voor Jezus? Eerlijk zijn. Wie heeft er vanmiddag werk voor Jezus? Of zijn we allemaal heerlijk aan het schaatsen? Op weg naar de hel. Onverzoend. Onbekeerd. Zonder de kennis, de bevindelijke kennis van Jezus, die mij gelukkig maakt, zalig maakt, verlost van zonde. Het is nodig in ons leven door ontdekkend wetswerk, hoe groot mijn zonde en ellende is. En dat is nogal groot. Hij verlost van de schuld van de zonde. Want ieder kind van nature wordt geboren met een enorme berg onbetaalbare schuld. Al geërfd van zijn ouders en weer geërfd van hun ouders, totdat je uitkomt bij Adam. En dat niet alleen, hij verlost ook nog eens van de smet van de zonde. Je zou wel kunnen zeggen van de kracht van de zonde. Nog een keer. Wie geeft vanmiddag de Heere Jezus werk? omdat hij zichzelf niet kan verlossen van die akelige boezemzonde die elke keer weer terugkomt in je leven. Hij verlost ook van de straf van de zonde. Niet alleen van de eeuwige straf, maar ook van de tijdelijke straf. Want de naam Jezus is zo zoet en zo heerlijk, dat tijdelijke straffen omgezet worden in vaderlijke kastijdingen. Dan ben je toch verlost, ook van de tijdelijke straf. Hij verlost. En weet je, nu gaat het nog niet eens erom dat je van de schuld en van de kracht en van de straf van de zonde verlost wordt. Maar weet je waarom je nu zo graag van de zonde verlost wil zijn als het goed is? Omdat die zonden zo'n enorme, hoge, dikke muur zijn tussen God en jou. Waar je niet doorheen kunt, waar je niet overheen kunt. En je weet het, achter die muur, daar woont God en ik kan er niet bij komen. Daarom ben ik zo ellendig. Dus weet je, als Jezus je verlost van die zonde, dan slecht hij als het ware die muur. En dan is de toegang open. Dan is er weer een vrijmoedige omgang mogelijk. Met niemand minder dan God zelf. En dat is de zaligheid. Wij zijn niet gelukkig omdat we God kwijt zijn. En wij worden nooit gelukkig, al krijgen we alles wat je op deze wereld kunt krijgen. Omdat wij God kwijt zijn. Maar al zijn we alles kwijt en wij hebben vrede met God. Dan zijn we zo diep en diep gelukkig. Jezus, Hij verlost van zonde. Maar wie verlost Hij dan van zonde? Ja, ik kan er niks aan doen, maar die engel zegt dus tegen Jozef, zijn volk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En misschien denk je wel, ja, daar hoor ik niet bij. Dan moet je uitverkoren zijn. Daar durf ik mij ook niet bij te horen, want ik voel me juist zo zondig en het lijkt alsof zijn volk allemaal van die heilige mensen zijn, van die geestelijke mensen zijn? Nee, dat kan toch niet. Als zijn naam betekent dat hij een zondaarsvolk heeft en dat hij ze daarvan verlost. Of voel je soms te goed? Dat kan natuurlijk ook, hè? Maar ja, ik zie daar Rachab de hoer zitten. Ik zie die NSB'er, Levi de Tollenaar, daar zitten. Ja, maar daar wil ik niet naast zitten. Of toch wel? Als nou echt zo is vanmiddag, dat je vanwege je zonde denkt dat het voor jou niet is. En dat je zo hoog tegen dat volk van Jezus kunt opzien. Wel, dan zeg ik het u maar ronduit, dan verklap ik het u gewoon. Dat juist de Bijbel mij laat zien dat Jezus een volk van zondaren om zich heen heeft. Zondaren die echt alles verknoeid hebben. En weet je, je kunt je op een hele goddeloze wijze uitleven zoals Manasse dat heeft gedaan. Maar je kunt je ook op een hele goddeloze, godsdienstige wijze uitleven, zoals Saulus van Tarse. Maar Saulus zei notabene, ik ben de grootste, ik ben een groter zondaar dan Manasse. Maar ze hoorden beide bij dat volk. Dus dan moet je niet denken, zo'n volk uitverkiezing. Maar je moet denken, heeft hij een zondaarsvolk? Die als ze terugzien alleen maar beschaamd hun hoofd neerbuigen en zeggen, ik heb echt alles verknoeid. Ik heb echt gezondigd tegen u, Heere, nooit beantwoord aan het doel wat u mij geschapen heeft. Wel, is Jezus dan niet uitermate geschikt voor u vanmiddag? Hij schaamt zich niet om zo'n volk erop na te houden. Echt niet. Hij maakt zijn volk zalig van hun zonden. Nou, hoe verschillend ze dan ook zijn, wat ze dan ook allemaal op hun kerfstok hebben gedaan. Wij hebben het onderwijs van de catechismus gehad, dat je vroeger of later allemaal een keer zegt, aangezien wij naar uw rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, toch. En ze hebben allemaal een keer om genade leren bidden, is er dan nog genade? We hebben het niet verdiend, maar vanwege de grootheid van uw barmhartigheden, om uw grote naams wil, omdat uw naam is Jezus, daarom, kan het dan, kan het dan? De naam Jezus, wat een heerlijke naam, maar niet voor degenen die niet beleefd hebben wat zonde en schuld is. Voor die mensen zegt de naam Jezus niets. En dan nog iets, hè. Er staat zo heel treffend, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dat is tegenwoordige tijd. En wat betekent dat nu, als een woordje in de tegenwoordige tijd staat? Dat betekent dus nu. Ik dacht dat Jezus je eenmaal verloste van je zonden en dat je er dan voor eeuwig van af bent. Ja, van Gods kant is dat ook zo. Maar dezezelfde Jezus die leerde ons in het allervolmaakste gebed bidden, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Elke dag, weer opnieuw, toch. Je verzondigt het elke dag weer. En dan zou je het niet hebben verzondigd, dan vraag je er toch nog om, want je zou het nog weer een keer willen horen, want het is zo groot en zo heerlijk. Hij zegt, Heere Jezus, is het echt waar dat u mij van al mijn zonden verlost? Dagelijks de levende kracht van zijn loskoping ervaren. Jezus, wil je hem je hart geven vanmiddag of niet? Hij vraagt erom. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Deze Jezus, vroeger had je wel van die voddenboren, die oude vodden, oude lappen ophaalde. En nu heb je nog ijzerboren die oud ijzer ophalen. En dan zie je die rommel daar allemaal liggen op die kar. Dan denk je, wat doen die mensen daar toch eigenlijk mee? Nou goed, die krijgen er nog een paar cent voor. Maar nu hebt u een heilige verzamelaar Jezus. En hij verzamelt vuile zondaarsharten. Is er nog iemand die zijn hart wil inleveren? En aan hem wil geven. En wat krijg je er dan voor terug? Eeuwig geluk. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Als je je vuile zondaarshart aan hem geeft, dan krijg je de liefde en de gunst van de Vader terug. Als je dat vuile hart aan hem geeft, en door dat vuile hart ben je diep en dood ongelukkig. Dan krijg je juist de omgang met de Heere terug. En dan heb je genoeg. Zo zijn mensen uit de tijd de eeuwigheid ingegaan. Gestorven. Maar eigenlijk veranderde niets. Want de Heere was in hun hart. Maar gelukkig, hè. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij zijn volk zalig maakt en van al hun zonden verlost. Maar luister, dan moet je hem wel je hele hart geven. Ons laatste aandachtspunt. Jezus is alles of niets voor mij. Een halve zalig maken kan niet. Dat zou je wel willen, hè? Maar dat kan niet. Een halve zalig maken, dat is hetzelfde als wanneer je ene been op een rots zet en je andere been op moeras. Wat gebeurt er dan? Nou, zet je voet maar op die moerasgrond en dan zak je zo die kant en je valt plons in dat moeras en je zinkt weg. Dus met een halve Jezus kom je helemaal om. Daar wijst de catechismus op. Alleen antwoord 29, nader uitgewerkt in vraag en antwoord 30. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dus het is Jezus, Jezus alleen, of niets. Hij is of een volkomen zaligmaker, of je bent al diep ellendig. En zo is het ook echt. Want als je uit de dood overgebracht wordt in het leven, als je werkelijk voor het eerst de Heere Jezus leert kennen in je leven, als je op Hem mag zien, als je Hem door een ware geloof mag aannemen, dan ervaar je het tot in het diepst van je bestaan, dat Hij een volkomen zaligmaker is. Ja, zulk een heb ik nodig. Ja, Hij is waarlijk de zaligmaker. Dan stroomt heel je ziel vol met dat hemelse geluk en met die hemelse vrede. Met die hemelse vreugde. Maar als je Jezus niet door een ware geloof hebt aangenomen, die mensen zitten altijd te tobben. Tussen wal en schip hangen ze in. En uiteindelijk verlies je toch je krachten. Je bent verkramd. En dan plons je nog in het water. Dan kom je nog om. Dan verdrink je nog. Dus bij niemand anders die zaligheid zoeken. Maar geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid, dat is voor je ziel, en welvaart, dat is voor je lichaam, bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, maar zij verloochenen hem met de daad. En daar had ik een probleem. Bij dat woordje verloochenen. En ik heb altijd gedacht, dat zijn natuurlijk die Romeinse mensen waar de catechismus tegen spreekt. Maar dat ligt er natuurlijk dik bovenop, hè? Heiligen, die hebben wij niet meer, oh. Maar wij zijn toch niet Rooms? Wij zijn protestant, we zijn gereformeerd, we zijn bijbelgetrouw. Maar het woordje verloochenen, strikt genomen, kan alleen maar beoefend worden door kinderen van God. Petrus verloochende Jezus. Kijk, Judas heeft hem verraden. Judas heeft Jezus niet verloochend, maar Judas heeft hem verraden. En Petrus heeft zijn meester verloochend. Ik ken hem niet. Nee, ik heb geen band met hem. We hebben elkaar eigenlijk nooit ontmoet. Ja, misschien wel eens in de verte. Ik heb natuurlijk wel eens van Jezus gehoord. Maar omgang, nee, ik hoor niet bij hem. Je durft niet voor zijn naam uit te komen. Niet te belijden. Je schaamt je voor hem. Je durft je niet naar ziel en lichaam helemaal aan hem toe te vertrouwen. Wat er ook gebeurt. Dus dan zoek je toch nog ergens de zaligheid of je welvaren buiten Jezus om. Nou, zegt de catechismus, dat kan niet. Want je kunt wel met de mond in hem roemen. Maar als je hem dan metterdaad verloochent. Het is van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze Jezus met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Alles in hem hebben. En nu eerlijk vanmiddag. Zou je durven zeggen, al moet ik sterven vanmiddag, als Jezus er maar is, dan is het niet erg. Al moet ik mijn leven verliezen, als Jezus het maar is, dan is het niet erg. Alles in hem. O, vragen die dochters van Jeruzalem aan de bruid. Is uw liefste dan anders dan de andere liefsten? Is die van u dan meer bijzonder dan anderen? En dan gaat ze hem beschrijven van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Ik geloof dat ze maar heeft gestameld, want er is veel meer in Jezus te vinden, te beleven, te genieten, dan wij ooit onder woorden kunnen brengen. Maar toch wil zij als het ware alles van hem benoemen, en dan roept ze het uiteindelijk maar uit, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. O, wat is haar hart, het is om jaloers op te worden, wat is haar hart vervuld met Jezus en Jezus alleen. Wat is daar de Heere Jezus werkelijk, haar liefste, zeker kent zij andere tijden. Wat heeft ze de deur voor hem dichtgehouden, dwaaselijk genoeg. Maar als het erop aankomt en je vraagt het haar en ze legt haar hart bloot, dan komt er alleen maar Jezus uit. Wel, daaraan kunt u weten of hij echt uw zaligmaker is, want dan is hij alles. En werkelijk, als je met de nood van je ziel mag schuilen bij hem, dan heb je geleerd dat niets van deze wereld je gelukkig kan maken en kan redden. En als hij je dan redt, dan heb je toch alles. Dan hoef je toch ook niets meer te hebben. Dan ben je toch voor tijd en eeuwigheid geborgen achter Jezus. En nou eerlijk, waar is de Heer Jezus vanmiddag? Wel, het makkelijkste is natuurlijk om vraag en antwoord 30 meteen bij de Romeinse kerk neer te leggen. Zeg, die geloven nog in heiligen. Volk van God. En laten we elkaar allemaal maar aanspreken. En als we nou over ons geestelijk leven praten, al dan of niet geestelijk leven. Maar hoeveel is daar nu van Jezus bij? We hebben woensdag op de Bijbelkring gehoord en vanuit de Heilige Oorlog. Dat de stad vol vreugde was. Oogstfeest werd gevierd. Alleen meneer Vreze Gods at en dronk niet mee. En toen ze hem vroegen waarom niet. Toen zei hij, Emmanuel is al lang weg. Dan vraagt Bunyan zo pijnlijk, wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Of gesproken. Wij hoeven niet te wijzen naar de Roomsen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Is hij ons alles of niets? Wat kunnen wij ook tevreden zijn met een preek die we een beetje begrepen hebben. Of die ons misschien wel raakte met een traan, met wat bewogenheid. Maar waar is Jezus vanmiddag? Bevindelijk. En dan bedoel ik die Jezus die mij redt. Uit dat wak dat ik onder het ijs lig. Verlost van zonde en schuld. Gelukkig maakt. Die weer zorgt dat het effen wordt tussen God en mij. Zodat ik weer die heerlijke omgang met de Heere mag genieten vanuit zijn woord. Of verloochenen wij hem met de daad. Met de daad. Dat toch met onze eigen goede werken of wat dan ook. Weer zoeken vrede te krijgen. Geloven dan die ook? Nee, die geloof ik dan ook. Heb ik dan genoeg aan Jezus? Is hij dan mijn één en mijn al? Verloochenen, dat is ontkennen dat er een band is. En weet je waaraan je nu kunt weten dat Jezus een volkomen zaligmaker is? Dat hij dat niet ontkent. Moet je nog één keer meegaan naar het huis van Caiaphas. En Jezus is daar in die bovenzaal.
En Peter daar beneden bij dat vuur. En we weten dat die blikken elkaar kruisten. Petrus had 3 keer gezegd, ik heb geen band met hem. En toen keek Jezus hem aan. En zei, maar ik heb wel een band met jou, Petrus. Een band die nooit verbroken kan worden. Dan wordt wel je hart verbroken. Om in de stilte te huilen. Want waar berouw begint altijd daar. Waar ik weer iets zie van mijn trouwe Jezus. En zeg, oh, wat bent u een volkomen zaligmaker. Echt, een volkomen zaligmaker. Petrus, heb je me lief? Met een volkomen liefde? Ik heb u lief met een onvolkomen liefde. Petrus, heb je me lief met een volmaakte liefde? Ik heb u lief met een onvolmaakte liefde. Wel, Petrus, heb je me lief met een onvolmaakte liefde? Ja, een onvolmaakte liefde. Maar ik heb je lief, zegt de Heer Jezus, met een volkomen liefde. En met alle struikelingen. En met al je verlogenen. En met al je weglopen. En met je schaamte dat het zo lang geleden is dat je me gezien en gehoord hebt. Laat Hij u vanmiddag verkondigen. Maar ik heb u onveranderlijk lief. Ik heb aan het begin van de preek u nog iets beloofd. Het woordje genoemd, noemen, appello. Dat betekent in het Latijn iemands aandacht trekken. Of naar iemand toe drijven. Die ene naam wordt u vanmiddag verkondigd. Weet u waarom? Omdat de Vader vanmiddag zondaren naar de Heer Jezus drijft. Naar de Heer Jezus drijft. Door middel van de prediking. Opdat zondaren de aandacht van Jezus trekken. Stel nu voor dat er iets stuk is. Je kraan is lek. Je belt een loodgieter. Waar heeft die loodgieter dan aandacht voor? Toch niet voor een prachtig huis of voor die auto die buiten op het oprit staat? Nee, hij komt juist voor datgene dat stuk is. Wel, trek Jezus aandacht dan vanmiddag. Amen.